Welkom bij LTO de podcast. De podcast waar we ingaan op actuele thema's die relevant zijn voor jou en je bedrijf. Sectorbreed.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Mijn naam is Pauline Maat en vandaag ben ik samen met mijn co-host Sander van Diepen, ook wel bekend van de updates uit Den Haag in de Melkveehouderij podcast.
Ja, hoi Paulien. Leuk om nu een keertje zo als host deze podcast te doen, in plaats van dat ik alleen in het laatste deel aanschuif. Want we hebben ook wel een bijzondere podcast vandaag. Die gaat helemaal over de wet dieren en de laatste ontwikkelingen daarbij. Daarvoor spreken we vandaag met Helene Prinsen, onze collega als themaspecialist gezonde dieren, en Jeanette van der Ven, bestuurder, portefeuillehouder gezonde dieren. Met deze groep hebben we afgelopen periode ons bezig gehouden met de wet dieren. En nou, daar kunnen we even flink de diepte in gaan.
Ja, absoluut Sander. Gisteren was natuurlijk best wel een belangrijke en spannende dag ook. Met de stemmingen over de wijziging van de wet dieren. Nou ja, en die gaat natuurlijk over het dierenwelzijn in de veehouderij. En we willen de luisteraar eigenlijk meenemen vanaf het begin. Want waar begon het nou allemaal? Hoe is nou die wet dieren nou aangenomen? Hoe verhoudt zich dat nou met het convenant, dierwaardige veehouderij? En wat is er nou gisteren gestemd en wat betekent dit op de lange en op de korte termijn?
Ja, en daarvoor is het denk ik wel handig om eerst een kleine voorstelronde te gaan doen. Want de luisteraar die kent denk ik jou en mij wel. Maar Jeanette, kun jij je even voorstellen?
Dankjewel Sander. Leuk dat ik hierbij mag zijn. Ik ben Jeanette van der Ven. Ik ben zelf melkgeitenhoudster in Brabant, maar sinds 2016 bestuurlijk actief binnen LTO Nederland als portefeuillehouder gezonde dieren. Een hele leuke klus met veel dynamiek, zoals we de laatste week wel hebben mogen ervaren.
En Helene?
Ja, dank dat ik hier mag zijn. En mijn naam is Helene Prinsen, ook werkzaam inderdaad bij LTO Nederland. Ik hou me met name bezig met items die gaan over diergezondheid en dierenwelzijn. En daar horen natuurlijk ook dit soort zaken bij, verandering van de wet dieren.
Ja, zeker. Nou, afgelopen periode hebben we daar goed mee bezig gehouden. Misschien maar bij het begin beginnen. Want we kunnen hier natuurlijk wel meerdere podcasts over vullen. Helene, misschien om bij jou te beginnen. Kan je ons even meenemen naar, wat was het, drie jaar geleden volgens mij.
Ja, 2021. Dat is het moment dat er de Animal Health Regulation, eigenlijk Europese wetgeving, moest doorvertaald worden in de Nederlandse wetgeving. Nou, dat is voor de Nederlandse wetgeving wordt dat vertaald in de wet dieren. Dat is het moment dat zeg maar, een wet weer open ligt en partijen daar, als ze willen, wijzigingen op de wet kunnen indienen. En dat gebeurde ook door de Partij voor de Dieren. Die hadden een zogeheten amendement gemaakt. En in dat amendement stond eigenlijk dat de houderijen voortaan moesten worden aangepast aan dieren. Dat je dus dieren niet meer aan mocht passen aan de houderijsystemen. Nou, er werd niks over gezegd of het nou om landbouwhuisdieren ging of om gewoon gezelschapsdieren. Maar de situatie was dat we ook toen in een status waren waarin we een demissionair kabinet hadden. Dus elk Kamerlid kon eigenlijk op eigen wijze stemmen of dat amendement wel of niet door moest gaan. Nou, dat gebeurde eigenlijk vrij rap. En vrij snel werd dat amendement eigenlijk met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Vervolgens moest zo'n wet altijd door naar een Eerste Kamer. Nou, het toeval wilde dat het eigenlijk een beetje gelijktijdig plaatsvond als de behandeling van de coronawet toen de tijd in de Eerste Kamer. Dus er was niet zo heel veel focus op andere zaken dan corona. Wat maakte dat dit amendement, dus deze wijziging van de wet dieren, ook in de Eerste Kamer eigenlijk als een soort van snel hamerstuk er doorheen ging, zonder dat iemand eigenlijk zich realiseerde wat voor impact deze wet had. Dus in een rap tempo is die wijziging in die wet, wat enorme impact heeft op de sector en had op de sector, er doorheen gekomen.
Ja, en Helene, dat is inderdaad toch best wel, mensen zeiden van nou, de Kamer heeft liggen slapen. Maar Jeanette, er is nu, iedereen werd een soort wakker natuurlijk en er ging van alles, werd er in gang gezet. Wat is er eigenlijk in gang gezet toen?
Nou, allereerst werd inderdaad iedereen wakker. Een heleboel mensen hebben waarschijnlijk ook voor het amendement gestemd. In de hoop van dan gaat het dierenwelzijn verbeterd worden. Dat is een logische gedachte. Alleen niet veel mensen konden de consequenties daarvan overzien. Van wat betekent dit nou voor veehouderij, voor gezelschapsdieren? En het ministerie van LNV heeft een impactanalyse uit laten voeren. Daar hebben wij natuurlijk ook aan bijgedragen, hè, van wat betekent dit voor de veehouderij. Maar ze hebben ook andere organisaties, bijvoorbeeld de Dierbescherming en Wakker Dier gehoord. En ook de juridische analyse van, is dit handhaafbaar? Nou, daaruit bleek eigenlijk dat dit abonnement, zoals het aangenomen was, niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar was. En op dat moment waren natuurlijk regeringspartijen bezig met een formatie. En ze hebben eigenlijk in de coalitieonderhandelingen gezegd van, nou, dit abonnement is niet uitvoerbaar. Maar we hebben wel het signaal gezien en gehoord dat mensen het dierenwelzijn willen verbeteren. Dus wij moeten daar stappen in zetten. We willen graag komen tot een convenant dierwaardige veehouderij. En dan gaan een aantal partijen, er zijn natuurlijk sectorpartijen, maar ook bijvoorbeeld de dierenbescherming en Caring Farmers, die gaan zich buigen over hoe ziet zo'n dierwaardige veehouderij er dan uit? En waar moet die aan voldoen? En ze hebben zich daarbij gebaseerd op de zes leidende principes van de RDA, de Raad voor Dierenaangelegenheden. Want die had eerder een zienswijze uitgebracht met dierwaardige veehouderij, die eigenlijk heel mooi beschrijft van hoe die ontwikkeling naar een meer dierwaardige veehouderij eruit zou moeten zien. Dus dat is in gang gezet. En daar zijn we, ja, pak een beetje 1,5 jaar geleden mee begonnen. En er zitten dus verschillende partijen aan tafel, onder andere de sector, hè, maar ook de markt- en ketenpartijen, de dierenbescherming. En het is wel goed om te weten dat om het enigszins af te kaderen, hebben ze gezegd van, nou, dit moet op termijn voor alle landbouwhuisdieren gaan gelden. Maar laten we vast eens beginnen met melkvee, met kalveren, met varkens en met pluimvee. Dat hebben we de grootste sectoren gehad en dan kunnen we daar vast het begin mee maken.
Ja, want Jeanette, dat jullie zijn natuurlijk in gesprek geweest, het convenant dierwaardige veehouderij, maar is dat nu dus dan, zijn die gesprekken nu gestopt omdat dit amendement dan nu is aangenomen gisteren? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, de gesprekken bij de convenantstafel die verliepen voorspoedig. Het zijn wel moeilijke gesprekken, want het gaat over de toekomst van veehouders en ook over het ideaalbeeld naar 2040. Waarbij sommigen zeggen, wij willen heel graag dat het er zo uitziet. En waar wij vanuit LDO dan zeggen, ja, maar dan heeft de veehouder wel allerlei randzaken nodig. Hè, subsidie of geld of extra vergunningverlening of een verdienmodel vanuit de markt. Die gesprekken die waren dus nog steeds aan de gang. Die zijn deze zomer heel intensief gevoerd, omdat iedere sector eigenlijk zijn eigen plan van aanpak maakte van hoe willen we in 2040 eruit zien als sector. Maar met een demissionair kabinet kan je geen afspraken maken. En een convenant is afspraken tussen twee partijen. Dus de minister zei ook heel eerlijk, ik kan niks toezeggen. Wat jullie nodig hebben in de toekomst kan ik niet garanderen. Dus we hebben eigenlijk op de pauzeknop geduwd. En dan komt er al heel snel in de media dat het convenant mislukt is. Maar dat is dus eigenlijk niet waar.
Ja, dan komen we denk ik naar iets recenter. Maandag 4 maart, toen de wetswijziging weer voorlag van de minister. Kunt u daar iets meer over vertellen, over hoe dit debat verliep?
Ja, jij duidt dan op de ronde tafelgesprekken, denk ik.
Ja, die hadden we nog tussendoor inderdaad. Ja, misschien is dat nog goed om te noemen. Ronde tafelgesprek, want daarna gingen dingen wel bewegen.
Ja, we hebben zelf aangeboden aan de Kamerpartijen van zullen we een keer een update geven hoe het staat met het convenant en wat de inspanning van de sector is. Dan moet je wel rekening mee houden dat de sectoren niet genegen waren om hun plannen van aanpak al in de openbaarheid te brengen. Want ze zeiden, ja, we moeten ook wisselgeld hebben van de overheid en van de markt- en ketenpartijen. Dus wij gaan niet zeggen wat wij willen, want dat is een onderhandelingskwestie. Die moeten we nog boven tafel krijgen. Maar tegelijkertijd had de Partij van de Dieren ook al een ronde tafel georganiseerd. En daarbij nodigen de Kamerfracties dus verschillende partijen uit om zich eigenlijk op inhoud te laten bijpraten hoe het ermee staat. En er waren 4 verschillende rondes, waarbij ik als LTO-bestuurder heb deelgenomen, samen met Annegien ten Haven vanuit de POV. Maar er waren natuurlijk ook onderzoekers vanuit Wageningen aan het woord, G. Bakkes van Connecting Agri & Food, om de sociaal-economische impactanalyse toe te lichten. Onze huidige voorzitter van het convenant, Albert Roest, was erbij aanwezig. Dus echt verschillende partijen om zo'n breed en goed mogelijk beeld te krijgen van de inhoud van waar zij over moeten gaan besluiten.
Ja, dat zorgt denk ik wel voor dat dingen gingen bewegen. Helene, toen kwam het wetgevingsoverleg, want daar was dit een beetje een opmaat naar. Kan jij wat vertellen over de amendementen die toen zijn ingediend?
Ja, en misschien ook even teruggrijpend, hè, want eigenlijk heeft Adema tijdens het convenantietraject eigenlijk ook gezegd van we moeten die wet wijzigen om het uitvoerbaar te maken. Hè. Dus eigenlijk wat je net al eerder aangaf, dat het gewoon juridische analyse aangaf dat het niet handhaafbaar en uitvoerbaar was. Heeft eigenlijk tijdens het kabinetsperiode dat Adema minister was, toen al gezegd van we gaan die wet ook wijzigen. Dus naast het convenantietraject is dat wetswijzigingstraject ingezet, waarin Adema eigenlijk heeft gezegd we gaan het amendement vestering eruit halen. En we gaan een grondslag maken in een ander artikel waarin algemene maatregelen van besturen moeten komen te staan. En die werd dan inderdaad, wat je net aangaf, 4 maart besproken. Die nota van wijziging die daardoor moest komen. Nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat een aantal partijen zeiden van wij willen die stappen in dier en welzijn heel graag zetten. Wij zien ook dat het amendement vestering te ver gaat en niet de borging geeft van conditionaliteiten, van randvoorwaardes en vergaande effecten heeft op de boer en gewoon niet uitvoerbaar en handhaafbaar is. Maar wij vinden die nota van wijziging, die Adema heeft voorgesteld, ook niet vergaand genoeg. Want eigenlijk is het voor hun een lege hulsel. Hè, want je doet niet meer dan een grondslag leggen om een algemene maatregel van bestuur daarin te zetten. En je geeft niet aan waar we naartoe moeten met dierenwelzijn. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal partijen hebben gezegd, wij gaan dat wat concreter maken. Dus die hebben een voorstel gedaan voor wetswijziging om concreter eigenlijk in de wet te zetten wat dat dan is waar we naartoe moeten bewegen als het gaat om dierenwelzijn. Gebaseerd op die 6 leidende principes. Dus dat we meer kijken naar een aantal zaken. Hè? Dus dat is goede voeding, goede omgeving, goede gezondheid, natuurlijk gedrag en positieve emotionele toestand. En zij willen dat echt in de wet verankerd hebben om aan te geven waar moeten we heen in 2040. En dat is eigenlijk waar de partij VVD en D66 gezamenlijk een wetswijziging ook hebben voorgesteld die dag. Daarnaast zijn er een aantal partijen geweest, met name de SGP en CDA, die ook gezegd hebben, we willen ook zorgen dat die conditionaliteiten geborgd zijn. Hè. Het kan niet zo zijn dat die boer die maatregelen moet nemen, maar dat het verdienvermogen niet, of de financiering niet geregeld is, en ook de overgangstermijnen moeten zeker geborgd zijn. Dus er zijn een aantal wijzigingen ook op die noten van wijziging van de minister ingediend, om te zorgen dat het wat concreter werd, en ook haalbaarder werd voor de veehouders.
Ja, misschien ja, zeker voor de luisteraar die denkt van het buitelt nu over elkaar heen met alle verschillende amendementen. Eigenlijk hadden we hiermee dus 3 scenario's. Het scenario van de minister, dat was eigenlijk de meest lichte variant en had ook de voorkeur van de sector. Je had het meest zware variant van de Partij van de Dieren, die een invulling gaven aan nog steeds weer het oorspronkelijk amendement van het Kamerlid Vestering. En dat voorstel ertussenin van Thierry de Groot en Tom van Kampen, die wel de ruimte gaven tot 2040, maar tegelijkertijd dat was wel een helder doel in de wet, in plaats van dat je met zo'n algemene maatregel van bestuur, wat een, ja, een invulling is van de minister, dat is iets minder in beton gegoten, als een soort tussenvariant kwam. Dat was vooral toen bedoeld om een meerderheid te creëren. Want ze zagen dat de PVV, nou ze zeiden eigenlijk, er is een partij, een grote partij die niet mee wil. En uiteindelijk bleek dat wel de PVV te zijn, om die mee te krijgen. Helene, hoe keek, Jeanette, hoe keek LTO toen tegen dat tussenvoorstel aan? Wat vonden we daar goed aan en wat niet?
Nou, we snapten die zorg, want je schetst heel goed 3 scenario's, hè? En wij zouden kiezen voor het scenario van de minister, de nota van wijziging. Want dan zeg je eigenlijk, het amendement van lid Vestering is niet uitvoerbaar, niet handhaafbaar. Dat schrappen we en we maken een haakje in de wet. En we zeggen, op termijn gaan we deze wet verder invullen met lagere wetgeving, de algemene maatregelen van bestuur. Maar dan heb je dus nog behoorlijk wat vrijheid hoe je die in gaat vullen. De minister heeft al steeds door laten schemeren dat het convenant dierwaardige veehouderij daarvoor leidend zou zijn. Dus ook de voortgang. Maar je snapt dan ook de partijen in de Tweede Kamer die zeggen, ja, maar het moet wel duidelijk zijn. We gaan niet ja zeggen tegen een blanco check bij wijze van. En dat de sector die zelf dan gaat invullen. Politiek gezien snap je die zorg. Als je de inspanningen kijkt die de sectoren geleverd hebben aan de convenantstafel. Ja, dan was die zorg niet helemaal terecht. Maar ja, je moet het doen met het beeld wat dan leeft daar. En op zich denk ik dat het amendement wat D66 VVD hebben ingediend al een stuk genuanceerder is. Want jij noemde het derde scenario, het amendement van de Partij van de Dieren. Nou, die ging echt op detailniveau in van hoe het in 2040 eruit moet zien. Hè? Gewoon echt met concrete details. Nou, als dat in de wet komt te staan, dan weet je de markt- en ketenpartijen achterover gaan leunen. Dan gaat er niks gebeuren. En wat wij steeds gezegd hebben vanuit de sectoren is, je moet eigenlijk vanuit de markt de koplopers faciliteren. Hè? Dus de beter leven concepten, kalf bij de koe concepten. Die worden uit de markt betaald. En dan moet je eigenlijk de wetgeving gebruiken om de achterblijvers mee bij te trekken. Daar zou je wetgeving voor willen gebruiken. Nou, ik denk dat het amendement van D66 VVD een behoorlijk eind in de buurt komt. Maar er zitten nog wel haken en ogen aan.
Ja, Jeanette, om daarop door te pakken. Dat amendement is uiteindelijk ook nog weer een paar keer aangepast. Daar ging ook nog wel een lobby aan achter de schermen. Zou je daar misschien al nog iets over kunnen vertellen?
Ja, het was een behoorlijk intensief proces. En eigenlijk hebben we gezegd van als je het abonnement heel concreet invult en je zegt al dit is het doel voor 2040. En in het abonnement staat ook dat die algemene maatregelen van bestuur eigenlijk een jaar nadat dit abonnement in werking treedt, dat het dan die algemene maatregelen van bestuur klaar moeten zijn voor die vier sectoren. Dan ga je dus al over een jaar duidelijk hebben waar je in 2040 wil staan. En we hebben juist gezegd in de convenantsonderhandelingen, het zou juist een soort geleidelijke schaal moeten zijn. Hè? Dat je nieuwe concepten probeert en kijkt of die inderdaad goed werken. Desnoods aanpast en weer een stapje zet. Dus iedere keer in kleine stapjes wel beweegt richting een dierwaardige veehouderij. Dat is ook wel een ideaal beeld schetst hoe moet het er in 2040 uitzien, maar het nog niet in de wet vastlegt. Want vergis je niet, als het gaat over dierenwelzijn, dan kunnen we best zeggen, dit stalsysteem is een verbetering van dierenwelzijn. Maar de veehouder heeft ook met uitdagingen te maken op het gebied van klimaat, emissie, verdienvermogen, diergezondheid. Dat moet je wel integraal afwegen. Dus dan kan het zijn dat een concept dat heel goed doet op dierenwelzijn, maar heel hoog scoort op milieu drukt, ja, dan moet je dat bijpassen. En als je het nu al heel hard in de wet zet, in 2040 moet het er zo uitzien, ja, dan mis je die aanpassing, die flexibiliteit. Dus daar hebben we flink voor gelobbyd van, neem dat alsjeblieft mee in je abonnement, want anders zet je veehouders voor het blok. En we hebben echt behoefte aan een overheid die die integraliteit meebewaakt met ons.
Ja, en ik denk dat daarbij ook wel de credits nog naar Nieuw Sociaal Contract kunnen, want die zeiden ook in het debat van dat hun steun afhing van twee nuanceringen. Dat 2040 afhankelijk is van de afschrijftermijnen. En dat ook allemaal in alle redelijkheid economisch wel haalbaar moet zijn. Helene, kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, kijk, wat het amendement nu wat meer gewijzigd is, is dat het wat meer een richting geeft. Hè? Dus redelijkerwijs, dat soort woorden zijn weer opgenomen. En de jaartallen zijn wat genuanceerder erin gekomen. Daarmee geef je eigenlijk wat meer ruimte om te zorgen dat je wel zorgt dat die stappen gemaakt kunnen worden. Hè? Dus zo staat er nu ook in dat het voorhouden van dieren het kunnen terugverdienen van de investeringen die noodzakelijk zijn. Dus dat soort termen zijn nu opgenomen in de wet, waardoor je eigenlijk meer richting geeft en gedurende de wijze dus al die jaren gaat kijken van is het mogelijk om het haalbaar te maken. En wat voor ons ook echt wel heel belangrijk is, en dat staat wat minder in de wet, maar dat is denk ik wel een heel belangrijk element, en noemde je net ook al, is die gezondheidstoets. Hè? Het moet wel ten goede komen van ook de dieren qua diergezondheid en dierenwelzijn. We kunnen wel heel veel willen en denken dat het ideaalbeeldje is, maar je moet dat gewoon toetsen. Nou ja, nu geeft het wat meer ruimte om die toets ook te kunnen doen per stap die je maakt. En dat is wat een nieuw sociaal contract ook heel belangrijk vond. Hè? Ze wilden wel die extra houvast hebben, waar ga je er naartoe, hè? Meer invulling erin, maar wel voldoende ruimte voor boeren om het economisch haalbaar te maken.
Ja, en Helene, gisteren waren natuurlijk die stemmingen en het was natuurlijk best wel lang onzeker natuurlijk hoe uiteindelijk die stemmingen zouden verlopen. Want de grootste partij, de PVV, die wisten nog niet. Zijn zij nou uiteindelijk allemaal meegegaan?
Nou, het was heel spannend. En we weten allemaal dat Dion Graus een voorvechter is van dierenwelzijn. En nou, altijd heeft geroepen, ik wil staatssecretaris dierenwelzijn worden. Dus voor ons was dat wel heel belangrijk om te weten van, hè, hoe gaat de partij er nou in zitten? En wat voor ons ook belangrijk was om te laten zien dat het niet zo is dat de sector niet wil. Dus we moesten de Partij voor de Vrijheid ook echt meenemen van, we willen die stappen zetten, maar die stappen moeten wel te nemen zijn. En het kan niet zo zijn dat je dat het niet meer uitvoerbaar is. Dus gisteren was het even heel spannend, omdat de Partij voor de Dieren ook nog een hoofdelijke stemming voor hun amendement aanvroegen. Dus dan mag elk Kamerlid aan zich stemmen op het amendement zoals ze zelf willen. Maar uiteindelijk is de PVV wel ook met het nota van wijziging en met amendement van de VVD en D66 meegegaan en hebben ze positief gestemd. Dus daar zijn we wel heel blij mee.
Ja, nou, het was inderdaad een spannende dag dan zo. Maar goed, de stemmingen zijn dan nu geweest. We hebben, nou, op LTO Nederland kun je natuurlijk ook het artikel lezen. We hebben vandaag al de info gehoord. Maar Jeanette, ik ben dan wel benieuwd, als je als boer nu naar deze podcast zit te luisteren. Wat betekent dit nu op de korte termijn? Zijn er wel dingen over te zeggen?
Nou, op de hele korte termijn nog niet. Alleen het wordt wel steeds duidelijker en meer zichtbaar welke veranderingen we door moeten gaan voeren op het gebied van dierenwelzijn. En ik ben heel blij, want aan de convenantstafel zitten echt goede bestuurders vanuit de verschillende vakgroepen. Hè, vanuit kalf, melkvee, pluimvee en varkens. Die meedenken naar haalbare stappen, maar ook die randvoorwaarden die erbij horen. En die mensen zijn echt intrinsiek gemotiveerd om A, die stappen op het verbeteren van dierenwelzijn te zetten. Hè, er zit niemand met een afwachtende houding of hakken in het zand. Maar ze zitten ook wel heel erg duidelijk op die integraliteitstoets. Hè, dus toetsen aan diergezondheid, aan emissies en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Dus op hele korte termijn niet, maar het gaat wel heel veel impact hebben op de langere termijn. Het zou te kort door de bocht zijn om nu al voorbeelden te noemen van de verschillende sectoren. Maar je kan je voorstellen dat er meer keuzevrijheid komt voor de dieren. Dat ze kunnen gaan liggen, staan, eten, wanneer ze daar behoefte aan hebben. Voor de verschillende diersoorten. Dus het gaat sowieso wel kostprijsverhogend werken. En we proberen dat natuurlijk wel zo te laten verlopen dat het ook uit de markt betaald wordt. Of met subsidies. En we denken ook wel dat er heel veel proeflocaties nodig zijn om gewoon ook dingen in de praktijk uit te testen. Hè? Van, we kunnen wel denken als wij kippen of varkens meer ruimte geven, dat het beter is voor dierenwelzijn. Maar is dat ook zo? En wat zijn de andere effecten? Maar misschien ook wel goed om te weten, want die vraag hebben we nog niet gesteld, van wat zou er gebeurd zijn als er niks aangenomen was?
Ja.
Ja, dan het amendement van de Partij van de Dieren van Lid Vestering uit 2021, dat zou 1 juli 2024 in werking treden als er niks anders was. Dus we hebben heel veel druk gezet op die nota van wijziging, die moet er komen. Stel voor dat die er niet aangenomen was in de Tweede Kamer, dan zou het amendement Vestering in werking treden per 1 juli 2024. En dat betekent dat jij als veehouder de uitdaging krijgt. Je moet aan een dierwaardige veehouderij voldoen. En dan vraag je als veehouder, hoe dan? Ja, dat weet eigenlijk niemand, want iedereen heeft er verschillend idee over. En dat betekent dus dat we eigenlijk vogelvrij zijn voor allerlei instanties die ons voor de rechter kunnen dagen. En dan moet je maar aantonen dat jouw bedrijf dierwaardig is. En dan moet de rechter dus het besluit gaan vormen van, is het dierwaardig genoeg of niet? En we hebben gezegd, dat is het slechtst denkbare scenario. Want dan gaat niemand meer iets doen. Want stel voor dat jij gaat investeren in een nieuw stalsysteem, hè, of een nieuwe stal. Ja, je gaat niet investeren in iets waarvan je niet weet of het juridisch houdbaar is. Dus op korte termijn zou het voor dierenwelzijn echt funest zijn. En ook voor de betrokkenheid en de inzet van de veehouder. Want die gaat echt op zijn handen zitten. En ik kan hem geen ongelijk geven. Dus wel goed om te weten dat wij wel een heel zwart scenario afgewend hebben. Want heel vaak horen we dan vanuit LTO, zijn watjes, die stemmen overal mee in. We hebben echt een heel zwart scenario uit weten te sluiten. Dus dit is echt de best denkbare optie. En ja, we moeten aan de bak. Dat is wel duidelijk.
Ja. Nou, Jeanette, ik denk inderdaad zo een hele mooie afsluiting. En inderdaad goed om onszelf wel in de oren te knopen wat er anders was gebeurd. Dat was een hele, nou ja, dat is natuurlijk super subjectief ook. En dat had wie weet wel een hele rits aan rechtszaken. Nou ja, je wilt niet weten wat er dan op ons was afgekomen. Dus ik wil jullie ook gewoon hartelijk bedanken. Ik denk wel namens heel Agrarisch Nederland voor de inzet. Helene, Jeannette en natuurlijk ook Sander, die natuurlijk als lobbyist in Den Haag alle, nou ja, de kanalen weet te bereiken. Ook super bedankt dat jullie vandaag bij ons in de podcast waren om duiding te geven. Ik hoop echt voor alle luisteraars dat jullie hier heel veel aan hebben gehad. Nou ja, en we gaan het meemaken. We houden natuurlijk de boel goed in de gaten. Sander, bedankt vandaag ook dat jij dit met mij zo wilde hosten. Ik zeg tot de volgende keer.
Yes, tot de volgende keer.